Goedemorgen. Zie je dit nog zitten? Ja, zo zeggen ze dat in België, hè. Zie je dit nog zitten? Ja. Dan zullen we eens kijken wat we vandaag gaan vertellen. Soms zijn er mensen die bij mij komen en dan zeggen ze ooit tegen mij: wat zou God toch met mij van plan zijn? Ja. Of welk doel heeft hij met mij? En dan bedoelen ze eigenlijk hetzelfde, maar ik weet niet of je daar ook bij stilgestaan hebt. Dat is niet hetzelfde. Gods doel met u en mij is voor iedereen hetzelfde. Maar Gods plan voor mij is niet hetzelfde als Gods plan met u. Ik kan met u iets totaal anders voor hebben met zijn plan, maar zijn doel is hetzelfde. Nou, wat denk je dan dat zijn doel is? Ja, je mag meedenken vandaag. Wat lief?
Om kind van hem te zijn.
Ja? Hij wil van één ieder van ons dat we gelijkvormig worden aan het beeld van Jezus. Dat is zijn doel. Met mij, met u, met iedereen. Maar welk plan dat hij met u heeft, ja, dat is heel anders dan het plan dat hij met mij heeft. Ja? Dat ziet hij vanmorgen al. Zijn plan met mij is dat ik preek en dat jij luistert. En zo heeft iedereen een eigen plan. Maar dat is iets anders als Gods doel. Nu, omdat dat doel hetzelfde is, kan ik daar met elkaar over spreken, want dat is toch voor iedereen hetzelfde. Maar als het zou gaan over Gods plan met u, dan zou ik dat hier niet kunnen doen. Want ik weet niet wat Gods plan met één ieder hier apart is. Ja, misschien als ik apart met iemand praat, dat we daarachter kunnen komen. Ja, maar er is één ding dat me wel opgevallen is. Naarmate God meer tot zijn doel komt met mij, hoe makkelijker het voor hem is om zijn plan met mij uit te leggen. Dus eigenlijk is het vandaag belangrijker dat ik spreek over zijn doel dan over zijn plan. Toch? Want als je dat doel goed door hebt, dan is het voor hem makkelijker om zijn plan met u te bespreken. Nu, voor degenen die de Bijbel bij hebben, neem dus Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. Want ik wil u dat toch vanuit Gods woord allemaal laten zien, hoe dat een beetje in elkaar zit. En soms merk ik, misschien heb ik dat hier al eens aangehaald, maar dat is al zo lang geleden dat ik hier geweest ben, dus je zult het wel vergeten zijn. Dan is het een goede herhaling. Ja. En daar staat in hoofdstuk 8, vers 28. En daar staat: wij weten nu, ik lees uit de NBG-vertaling, wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Prachtige vers. Wij weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten goede. Nu, dat wordt heel dikwijls aangehaald, die tekst. Alle dingen werken mee het goede. Komt wel goed. Komt wel goed. Niet bang zijn. Komt wel goed. Ik weet niet hoe het met u is. Misschien is dat dan in Nederland anders, maar in België komt niet alles goed. Bij mij komt ook niet altijd alles goed. En ik vraag dikwijls dingen aan God en ik krijg ze niet. Dus het komt niet goed, voor mijn gevoel. Ja? En dan denk ik, God, wat bedoelde dan eigenlijk alle dingen werken mede ten goede? Ten goede voor wat? Ja, als je een beetje verder leest, staat het er. Want er staat, alle dingen werken mede ten goede voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Dus wat zegt Paulus hier? Paulus zegt tegen die Romeinen: alle dingen werken mede ten goede om u op Jezus te laten lijken. Om u gelijkvormig te maken aan Jezus. En dan klikt dat hier bij mij, dan denk ik, ja, dat is waar. Alle dingen werken mee om mij op Jezus te laten lijken. Ook die vervelende kinderen af en toe. Want die leren mij dan verdraagzaamheid. Of die vervelende, ja, laat het maar zeggen, werknemer of collega. Misschien moet je vergeving leren. Misschien moet je geduld leren. Misschien moet je verdraagzaamheid leren. Dus alle dingen werken mede ten goede om mij op Jezus te laten lijken. Om zijn doel te bereiken, zou je kunnen zeggen met mij. Ja? Zelfs een ziekte kan daaraan meewerken. Dat ik me afvraag, wat wilt gij God met deze omstandigheden om op u te laten lijken? Nu, in Galatenbrief, een beetje verder, achter de Korintiërs staan de Galaten. De Galaten liggen achter de Korintiërs. Als je niet wist waar je ze gelaten had. Galaten hoofdstuk 4. En wat lezen we daar in vers 18? Vers 18. Daar zegt Paulus tegen de Galaten. Nu is het goed, zegt Paulus, dat er ijver getoond wordt in het goede, mits ten alle tijden, en niet alleen wanneer ik bij u ben, mijn kinderen, terwille van wie ik opnieuw ween doorsta, totdat Christus in u gestalte verkregen heeft. Ja, zegt hij. Hij zegt, ik wil dat Christus in u gestalte krijgt. Ja, dat Christus meer zichtbaar wordt. Dat is Gods doel. Dat we steeds meer lijken op Jezus. Dat Christus meer gestalte in mij krijgt. Dat hij meer zichtbaar wordt. Dat de mensen aan ons zien dat we anders zijn. Herinner je het straks gezegd hier van voor? We zijn niet beter dan andere mensen. Dat is waar. En niet helemaal niet waar. Want als we zo anders zijn dan andere mensen, zou het moeten zijn dat we inderdaad beter zijn dan sommige mensen. Toch? Denk ik. Ja? Maar gewoon als mens zijn we inderdaad niks beter. Ja? Maar in ons handelen, in ons wandelen, zouden we wel beter moeten zijn dan sommigen. En anders moeten zijn. Jij geheel anders, zegt de Bijbel. Je hebt Christus leren kennen. Dus dat wil zeggen dat God van ons verlangt dat we inderdaad anders zijn dan andere mensen. Je hebt Christus leren kennen. Dus ik wil dat jij op Christus lijkt, zou je kunnen zeggen. Dat jij die gestalte krijgt van Jezus. In Galaten hoofdstuk 5, daar staat eigenlijk wat dat betekent. Want iedereen die christen is, daar staat in Efeze heel duidelijk, toen wij gelovig werden, hebben we wie ontvangen? Wat ontvangen? De Heilige Geest. De Heilige Geest die in ons is komen wonen. En wat wordt er van die Heilige Geest gezegd in vers 22 van Galaten hoofdstuk 5? Daar staat, maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Hij zei, dat is de vrucht van de Geest. Dus als ik op Jezus wil lijken, dan wordt het tijd dat deze vrucht in mij gestalte krijgt, gelijk we juist gezien hebben. Ja? Want uiteindelijk, kort door de bocht gezegd, deze vrucht van de Geest, als je dat leest, liefde, blijdschap, vriendelijkheid, dat is het karakter van Jezus. Zo was Jezus. Dus als ik die vrucht in mij laat groeien, dan word ik steeds meer gelijkvormig aan het beeld van Jezus. Dus eigenlijk zouden we ook kunnen zeggen, het doel van God met mij is dat hij in mij die vrucht ziet groeien. En je zult dat wel al meerdere keren gehoord hebben, maar ik wil het toch nog eens benadrukken. Daar staat niet de vruchten van de Geest zijn. Nee, de vrucht, enkelvoud, is, en dan noemt hij 9 stukken op. Dat is gelijk een 1 appeltje en daar zitten allemaal deeltjes in. Maar die deeltjes groeien niet apart, hè. Zo'n appeltje, die groeit gewoon in zijn geheel. Dus dat wil zeggen, die 9 stuks die hier staan, die zitten al in mij. Want de Heilige Geest zit in mij. En God wil alleen dat ik die nu laat groeien. Ja? En die moeten eigenlijk tegelijkertijd groeien.
Het mag niet zo zijn dat de zelfbeheersing nog wat minder is en de zachtmoedigheid wat meer. Nee, die groeien eigenlijk samen op als ik Gods werk in mij laat doen. Want er is maar één vrucht. Met 9 deeltjes zou je kunnen zeggen. En daarom vergelijk ik het graag met een appelsien. Nu, als deze vrucht dus in mij gaat groeien, dan gebeurt er iets heel raars, want het wordt genoemd de vrucht van de geest. Maar die geest van God wordt ook nog anders genoemd. Namelijk de Heilige Geest. De Heilige Geest. En als je daar de nadruk gaat opleggen, op die Heilige Geest, dan krijg je dus eigenlijk ook nog weer een aspect dat bij dat doel van God hoort. Als ik gelijkvormig moet worden aan Jezus, als ik die geest in mij moet gaan laten leven, dan verlangt God dat ik dus steeds heiliger word. Want het is de Heilige Geest. Ja? En dat is een groot verschil. Want de Bijbel leert dat ook heel duidelijk. Als we christen worden, komt de Heilige Geest in mij wonen. En die wil me van binnenuit veranderen. Karakter van Jezus, heilig worden. Dat is de Heilige Geest in mij. Maar de Bijbel leert ook, bijvoorbeeld in Handelingen hoofdstuk 2. Daar zegt Jezus, wanneer de Heilige Geest over u komt, zult je mijn getuige zijn. Ja? Dus dat wil eigenlijk zeggen, de werking van de Heilige Geest heeft 2 kanten. Juist over waar we het vandaag mee over hebben. Namelijk de inwendige geest om mij te heiligen, op Jezus te laten lijken. En de Heilige Geest over mij om zijn plan uit te werken. Daar heb ik de Heilige Geest ook voor nodig. Als de Heilige Geest over u komt, zegt de Bijbel, zult je mijn getuige zijn. Dat is een van de onderdelen van zijn plan. Want dat is het plan dat God heeft met de kerk, de gemeente. Namelijk dat wij zijn koninkrijk gaan uitbreiden, dat wij het gaan vertellen in de wereld. Dat zijn koninkrijk uitbreiden en vertellen aan de mensen. En dat is getuigen. En daar hebben we ook die kracht van de Heilige Geest voor nodig, maar op een andere manier. Om dat plan uit te werken. En ieder doet dat op zijn eigen manier. Ja? We weten hier allemaal, denk ik toch wel, dat Jan het op een heel andere manier gedaan heeft in zijn hele leven, altijd de mensen gaan vertellen. Dat was zijn manier. Ja? Iemand anders doet het weer op een andere manier. Dat kan. Maar Gods plan is wereldwijd dat zijn koninkrijk uitgebreid wordt. En ieder van jullie heeft daar een klein opdrachtje in. En het is aan jullie om het aan God te vragen. God, wat wilt jij dat ik doen zal? Dat was precies wat Paulus zei toen hij van zijn paardje bliksemd werd. Ja, toen hij tot verkering kwam. En dan staat er dat hij, het eerste wat hij zei was, Heer, wat wilt jij dat ik doen zal? Ja, ik weet niet hoe het bij mij is, bij u is, maar bij mij is het dikwijls andersom, zei hij ooit. Hè? Heer, wilt jij voor mij wat doen? Ja? Zo zitten mijn gebeden heel dikwijls in elkaar. Ik ben daar heel eerlijk in. Heer, wilt je mijn kinderen zegenen? Heer, wilt je mijn huwelijk zegenen? Heer, mijn dochter is ziek, wilde ze genezen? Heer, wilde je mij een parkeerplaatsje aan Aldi geven? Want het is druk vandaag. Ja, maar je moet daar zo van nadenken. Ja? Wij gaan tegen de Heer zeggen wat hij moet doen. God zegt, nee, je draait de boel om. Want Jezus zegt, gij noemt me Heer en je doet niet wat ik zeg. Ja, en daar draait het om. Als het gaat over Gods plan, dan moeten we durven zeggen, God, wat wilt gij dat ik doe? Ja, op dat gebied zijn wij degene, de doeners, die het moeten doen. De Heilige Geest in ons, die wil ons gelijkvormig maken aan Jezus. Nu, in Thessalonicenzen, je hoeft dat niet op te zoeken. Daar staat letterlijk, dat er staat, soms vragen we dat, hè? Wat zou God willen? Wat zou God willen? Wat is Gods wil? En wel, daar staat letterlijk in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4, want dit wil God. En dan staat erachter, uw heiliging. Dat wil God. God wil dat wij steeds heiliger worden. Ja? Neem dus Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën hoofdstuk 12. En daar lezen we ook iets op dat gebied. En ik heb daar toen ik dat de eerste keer las, toch wel wat moeten over nadenken. Wat bedoelt de Bijbel hier? Hebreeën 12, en dan staat er in vers 14 het volgende. En daar staat, jaagt, in vers 14, jaagt naar vrede met allen. En naar de heiliging, en het staat erachter, zonder welke niemand de Heer zal zien. Ja? Dus heel raar hoe dat hier staat. Er staat, streeft, jaagt naar die heiliging, want zonder die heiliging kun je de Heer niet zien. En ik dacht, maar wat bedoelt hij dan? Bedoelt hij dan dat als we niet heiliger worden, dat we dan niet meer naar de hemel gaan, dat we misschien naar de hel gaan als we niet heiliger worden? Ik denk niet dat het dat bedoelt. Ik ga het proberen anders uit te drukken. Soms, ja, dan hoor je zo'n getuigenis van iemand die dan een openbaring gehad heeft, of een visioen gehad heeft, of misschien iets uit de Bijbel in een keer dat hem sprong. En goh, dan denk je, ik zou toch meer van God willen zien. Wie zou hier meer van God willen zien? Wel, hier staat het. Hier staat het. Als je niet groeit in heiliging, kun je hem niet zien. Dus wil je meer van God zien in je leven, zul je wat moeten doen? Een heiliger leven leiden. Want God en zonde gaat niet samen. Dat kan niet. Dus wil je meer van God ontdekken, meer van God willen zien, dat God zich meer in u kan openbaren, dan zegt God hier heel duidelijk van, ja, dan zul je moeten groeien in heiliging. In heiliging. Nu, om even toch iets te zeggen over dat woordje heilig. Wat betekent het woordje heilig? Apart gezet. Ja, we weten dat wel allemaal, die wat langer christen zijn tenminste. Die weten dat het woordje heilig betekent apart gezet. Maar eigenlijk dubbel. We zijn apart gezet van de wereld en apart gezet voor God. Ja, dus dat is een dubbel iets. Dus het is niet voldoende om u apart te zetten voor God als je ook niet apart staat van de wereld. God en wereld gaat niet samen. Ja, er zijn in dit wereldse bestel, zeg maar, twee koninkrijken. Het koninkrijk van God en het koninkrijk van de duivel. En toen wij christen waren, zegt de Bijbel heel duidelijk, dat we overgebracht zijn van dit koninkrijk naar het koninkrijk van God. Ja? En hij zegt, hier waren de slaaf van de zonde. En hier zijn ze in mijn dienst gekomen, zegt Jezus. Nou, ga ik het heel, heel sterk een beetje uitdrukken. Dus we zijn van slaaf van duivel naar slaaf van Christus gegaan. Ja, want we zijn nu in zijn dienst. In zijn dienst. En ik weet niet of je beseft hebt wat je gedaan hebt toen je christen werd, hè. Toen hebben we, dacht ik toch allemaal, hoop ik allemaal, op een bepaald moment gezegd, Heer, vanaf nu niet meer wat ik wil, ik doe alleen wat jij wilt. Niet meer mijn wil, maar u wil. Dus we hebben onze eigen wil eigenlijk afgelegd. Ja. Dat is dus een slaaf, hè. Een slaaf heeft geen eigen rechten meer. Heeft geen eigen wil meer. Die heeft het niet voor te zeggen. Die moet naar zijn baas luisteren, punt. En wel, die belofte hebben wij gemaakt toen we christen werden. Niet meer mijn wil, uw wil. Ik ga u volgen, ik ga doen wat jij zegt, zeg het maar. En dan moet je altijd denken aan Corrie ten Boom. Corrie ten Boom die zei, als de Heer u iets vraagt, dan is het ja, Heer. Niet ja, maar. En dat doen wij dikwijls wel. We hebben zoveel maars. Ja, maar dit. En nog dit. En God zei, ja, maar je had toch je vrije wil afgegeven? Je ging toch doen wat ik zei? Ja, want ik wil dat jij heilig wordt. Anders wordt. Want dat is hetzelfde. Jij geheel anders. Ja, we horen nu bij Christus. We zijn apart gezet van de wereld. We willen met die wereld eigenlijk niks meer te maken hebben. Dat zou het moeten zijn. De wereld, God zegt heel duidelijk, wie een vriend van de wereld wil zijn, wordt een vijand voor God. Want de wereld en God kan niet samen. Dat gaat niet. Want de wereld is de zonde, is de kant van de duivel. En God zegt, mijn kant is een heel andere kant. Jij geheel anders, ja. Altijd anders. En daarom moeten we leren weer opnieuw, wat is dat heilig zijn? Leef ik heilig? Leef ik apart? Leef ik inderdaad anders? Neem dus Ezechiël in het Oude Testament. Het boek Ezechiël staat achter de klaagliederen, hoofdstuk 22. Ezechiël hoofdstuk 22. Nu, wat was er aan de hand op dat moment in Israël? En bij mij staat boven hoofdstuk 22 de zonde van Jeruzalem. En in dat hoofdstuk worden inderdaad alle zonden van iedereen opgenoemd, van de koningen, van de gewone mensen, allerlei zonden, je moet dat thuis mens lezen. Maar dan worden er zonden opgenoemd van de priesters van die tijd. Van de priesters. Vers 26. Wat wordt er gezegd over de priesters? Zijn priesters, zegt de Bijbel hier in vers 26, doen mijn wet geweld aan en ontwijden mijn heilige dingen. Tussen heilig en onheilig maken ze geen onderscheid. Het verschil tussen onrein en rein onderwijzen zij niet. En voor mijn sabbatten sluiten zij hun ogen. En dan staat er, zo word ik te midden van hen ontheiligd. Nou, dat is straffe taal. Trouwens, wie zijn in het Nieuwe Testament de priesters? Wij. Wij zijn priesters in de ogen van God. Dus het is te hopen dat dat niet op ons slaat dan, hè? En wat kregen ze te horen? Dat ze geen verschil meer maakten tussen heilig en onheilig, rein en onrein. Boah, komt wel goed met God. God is toch een lieve God. God is een goede God. En in die tijd leven we opnieuw. De tijd dat God zo'n beetje gezien wordt. Ja, hij is toch goed. Hij is toch genadig. Hij is barmhartig. Hij is vergevend. Hij is lief. En dat is hij ook allemaal, hè. Maar hij is ook rechtvaardig. Ja, en hij is ook soms toornig, zegt de Bijbel. En dat wordt niet meer geleerd. En de Bijbel zegt, het is fout. Want als je dat niet meer leert, dan gaat het dus een leventje leiden van, we zien wel, komt wel, goed. En wat zegt hij dan? Dan word ik ontheiligd. Nou, als voorbeeld gebruik ik altijd mijn vader. Als wij vroeger in de puberteit met de kameraden op stap gingen en ik vertrok thuis, dan zei mijn vader altijd tegen mij, manneke, vuug toch. Verstaat je dat? Dat zeggen ze in België, vuug toch. Gedraag u. Gedraag u. Dus wat verwachtte mijn vader? Dat ik mij, als ik op stap was, ging mij gedragen. Als een goede zoon van hem. En als ik dat dus niet deed, op wie zijn kap kwam dan neer? Op mijn vader. Als ik mij niet gedroeg als jonge kerel in de puberteit, dan werd mijn vader daarvoor aangekeken. Ja, zeg, dat is de zoon van de chef daar, hè? Dat is de zoon van, hè? Je moet zien, hè? Ik heb zeker geen opvoeding gehad of zo. Wel, als ik mij niet gedraag als christen, niet heilig leef, op wie zijn kap komt dan neer? Op God. Op God. Ja, en ik hoor dat soms mensen zeggen, hè? Ja, kan dat bij u maar allemaal? Ja? Is dat normaal bij u wat er allemaal gebeurt in de kerk? Dat komt neer op God. Wat een God heb jij dan toch? En daarom zegt de Bijbel, pas op, het is heel belangrijk dat we weer gaan beseffen heilig te leven. In Petrus noemt hij de kerk een heilig priesterschap. Een heilig priesterschap. Ja? Heilig is iets heel speciaals. Kende die uitdrukking? De ketting is maar zo sterk als de zwakste schakel. Ik weet niet of ik het durf zeggen. Maar de kerk is dus maar zo sterk als het zwakste lid. Dus wij moeten ervoor zorgen dat al die zwakke leden weer terug wat worden? Sterk worden. Om weer een sterke ketting te kunnen vormen. Een heilig priesterschap. Ja? Romeinen 12. Romeinen 12. En dat is ook een hele bekende vers. Ik denk dat ik er zelf hier al ooit iets van gezegd heb. Lang geleden. Romeinen 12. Maar ik denk dat je die versen wel al ooit meer gehoord hebt. Vers 1 en 2. En daar zegt Paulus: ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallige offer. Dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door vernieuwing van uw denken, opdat je moogt erkennen wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en volkomene. Nou, eigenlijk in deze twee versen staat alles en mensen. En je moet eens van achteraan beginnen. Hij zegt, opdat jij moogt erkennen wat de wil van God is. Dat zouden we toch allemaal willen, hè? We willen toch allemaal de wil van God kennen. Zitten we weer bij dat plan? God wil dat wij zijn wil kennen. En hij zegt van zijn wil, dat is iets goeds, dat is welgevallig en dat is volkomen. Dat zijn er wel. Prachtig. Nu, om die wil dus te laten kennen, of willen leren kennen, moeten we doen wat ervoor staat. En daar staan twee dingen voor. Namelijk in vers 1 zegt hij, uw lichaam stellen tot een levend, heilig, Gode, welgevallig offer. En in vers 2 zegt hij, niet gelijkvormig aan deze wereld, maar vernieuwing van uw denken. Dus God zegt hier heel duidelijk, ik wil twee dingen van u. Ik moet uw lichaam hebben en ik moet uw denken hebben. En als je daarbij stilstaat, als hij dat heeft, heeft hij alles. Als hij mijn lichaam mag hebben en mijn denken mag hebben, dan kan God alles met mij doen. Want dan ga ik leren denken zoals hij wil dat ik denk. En dan ga ik dus ook handelen zoals hij wil dat ik handel. En daarom zegt hij, ik wil dat jij uw lichamen aan mij offert. Ja, want zo staat er. Als een heilig offer. Ja? Denk, boah. God, we zeggen dat nooit, hè. En dat klopt ook weer, hè. Alles wat we zeggen klopt, maar het is niet altijd volledig. We zeggen altijd, je moet je hart aan de Heer geven. Je moet je hartje aan de Heer geven. Je moet je hart aan de Heer geven. Ja, dat is waar. Maar dat is niet genoeg. Hier zegt hij, ik moet niet alleen uw hart hebben, ik moet uw lichaam hebben. Ja? Ik wil door u heen werken met mijn Heilige Geest. Door uw mond, met uw handen, met uw voeten, met uw denken, met alles. Ja? Dat wil ik. En ik wil uw denken hebben. Ik wil dat je leert denken zoals ik denk. En wel, zegt hij, dan zult u erkennen wat de wil van God is. Want dan gaan we willen doen wat God zegt. Gaan we denken zoals God denkt. En dan komt dat plan vanzelf in orde. Maar weer het woordje heilig hier. Weer het woordje heilig. God wil dat we heilig worden. Nu, ik moet het korter maken, want ik zie op dat dingetje dat mijn tijd bijna op is. Dus ik ga een sprongetje maken. En ik ga u 5 dingetjes geven om u te helpen hoe je heiliger kunt worden. Ja? Hoe je kunt veranderen zoals God het wilt. En dat zijn gewoon 5 vragen die u zelf gewoon weer moet afstellen. En je hoeft niet op te zoeken, maar ik zal wel de tekst bij zeggen. In 1 Korinther hoofdstuk 10 vers 31, daar staat, of je nu eet of drinkt, of wat ook doet, doet het ter ere van God? Dat is een vraag die je u kunt afstellen. Wat ik nu doe, wat ik nu zeg, doe ik dat ter ere van God? Of doe ik dat puur voor mezelf? Is dat ikke, 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 ikke? Maar doe ik het ter ere van God? Wat zei Jezus op een bepaald moment tegen zijn apostelen? Ik doe altijd wat hem behaagt. Dat zei Jezus. Ik doe altijd wat mijn vader graag heeft. Ja, dat zou toch gemakkelijk zijn, hè? Wie heeft er kinderen? Ja, wij ook. 5 stuks. 5 stuks. En ik weet niet hoe het bij u was, maar soms had ik zo het gevoel, waarom doen die nu niet gewoon wat zeg? Dat zou toch gemakkelijk zijn, hè? Nee? Als je kinderen gewoon zouden doen wat je zegt, dat was gemakkelijk voor hen, dat was gemakkelijk voor mij. Maar meer zegt God ook niet. Waarom doe je niet gewoon wat ik zeg? Doe toch gewoon wat ik zeg, ja? Snap je? En daarom stel u die vraag af. Of je eet of drinkt, of wat ook doet, doe je ter ere voor God. Waarom doe ik het? Doe je het voor God te plezieren, om hem te gehoorzamen? In Colossenzen hoofdstuk 3, vers 17, daar staat het iets anders. Daar staat, en al wat gij doet, doet het in de naam van Jezus Christus, de Vader, dankende door hem. Alles wat je doet, doe ik dat in de naam van Jezus. Ja? In mijn naam zult gij, zegt Jezus. In mijn naam. Dat is nou al een voorrecht dat wij hebben. Ik weet niet of je dat beseft. Dat wij dingen mogen doen in de naam van Jezus. In de plaats van Jezus. Want dan komt hetzelfde neer. Hè? Dat is autoriteit, wil dat zeggen. Hè? Als er bij u iemand in een schoolkostuum staat en zegt de naam der wet. Ja? Dan zou ik maar best luisteren. Ja? En wel, wij kunnen dingen zeggen, doen in de naam van Jezus. Niet in de naam der wet, maar in de naam van de hoogste wet. En hij zegt, doe dat. En dan staat eruit, de Vader dankende. Dankende. Ben ik een dankbare christen, of ben ik een klagende christen? Ja? En dit, en waarom dat, en waarom ik niet, en waarom zij wel, en die oudste zus, en die vrouw, bla 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 bla. Danken. Dank onder alles, zegt de Bijbel, danken. Ik weet niet of ik dat verhaal ooit verteld heb. Maar ik ga het toch maar eens vertellen als het gebeurd is. Ik doe heel veel pastoraat. En op een bepaald moment kwam er een vrouwtje thuis met heel veel problemen. Echt wel zware problemen. Kinderen die de verkeerde kant uitgegaan was. Een man, alcoholieker, die ook nog af en toe kreeg ze daar ook nog een klets van. Zo van dat, je kunt u dat wel voorstellen. En toen had ik haar verteld, kijk, je moet leren met die dingen anders omgaan en anders ook naar God gaan en bidden. Je moet anders leren bidden. Ja, het was goed. Ik zeg oké. Het was gedaan. Het gesprek, ik zeg, we gaan samen bidden. En dat vrouwke begon te bidden. En toen heb ik iets gedaan, wat ik nooit eerder gedaan heb, en daarna ook niet meer. Toen heb ik op een bepaald moment gezegd, stop maar met bidden. Want gelijk jij hem bidden zijt, jij bidt uzelf de put in. Want wat was dat vrouw aan het doen? Ik zeg het nu met eigen woord dat je begrijpt. Hè. Zo aan bidden van de Heer. En je weet hoe moeilijk ik het heb. En ben een man die aan de drank is. En ik weet niet hoe ik ermee moet omgaan. En mijn kinderen die dit en dat. Het was wel allemaal waar, hè? Ja, maar zei ze, wat moet ik dan doen? Ik zeg hetzelfde bidden. Maar anders. Ik zal u voorbidden. Moet jij erna nabidden. Op uw eigen manier. Heer, u weet hoe een moeilijke vent dat ik heb. Maar dank u dat je mij gaat helpen om ermee om te kunnen. Heer, en u weet dat mijn kinderen niet doen wat ze moeten doen. Maar dank u dat je mij gaat helpen om ze beter op te voeden. Hoort het verschil? En dat vrouwke heeft dat gedaan. En die lachte toen ze gedaan had met bidden. Die voelde dat verschil. En wel, dat is wat God zegt. Doe het, maar doe het dankend. Er zit zoveel om te danken. 1 Korinthe 3, vers 1, 10, vers 23. Daar staat, al wat gij doet, doet het, is het opbouwend. Is het nuttig. Ja? Is het opbouwend. Is het nuttig, staat in die tekst. Dus wij moeten nagaan over de dingen die we doen. Zijn ze nuttig? Zijn ze opbouwend? Hoe ga ik met mensen om? Opbouwende manier of niet? In een andere plaats staat, ik zal me door niets laten knechten. Sommige mensen zeggen dat ook tegen me. Ja, maar ik ben toch vrij om dat te doen? Je bent toch vrij om een pintje te pakken, zeker? Je bent toch vrij om een sigaretje te roken? Nee. Heel veel mensen die dat zeggen, zijn niet meer vrij. Die hangen eraan vast. Ik ben vrij om het niet te doen. Ik ben vrij om het niet te doen. Dat is wat we moeten doen. In 1 Korinther 8 staat... Uw broeder geen aanstoot geven. Is wat ik doe aanstootgevend voor andere mensen? Ja? Er staat zelfs in Korinthe 10... Geen aanstoot, niet aan de Joden, niet aan de Grieken, niet aan de gemeente. Geen aanstoot geven. Dus als je dat begint je af te vragen, elke keer. Wat ik doe, staat er ere van God. Kan ik het doen in de naam van Jezus? Kan ik hem ervoor danken? Is het nuttig? Is het opbouwend? Dan verandert toch je hele leven als je dat elke keer gaat afvragen. En als je dan nog Romeinen 12 erbij neemt, wat we gelezen hebben, maak het mij gelijkvormig aan Jezus of maak het mij gelijkvormig aan de wereld? Ik denk dat je leven verandert door elke keer gewoon die vragen af te stellen. Bij wat je doet, bij wat je zegt, gewoon vragen. God, is dit uw eer? Is dat wat u behaagt? Kan ik het in uw plaats doen? Of anders gezegd, zou Jezus hetzelfde doen? Ja, de jeugd had een tijd terug zo in die bandjes. Wat moet Jezus doen? Wat zou Jezus doen? Wel, ik vind dat heel goed iets, u dat gewoon afvragen. Maar dat is voor volwassenen ook nog goed, hè? Zou Jezus naar die films kijken? Zou Jezus die moppen vertellen? Zou Jezus, wat zou Jezus doen? Dat helpt mij heel dikwijls om dichter bij hem te komen. Dus kort door de bocht, mensen. Wat vraagt God van ons? In de eerste plaats dat we leren aan zijn doelen beantwoorden. En dan komt dat plan vanzelf. Want dan gaat hij het wel duidelijk maken. Want dat is wat God wilde, hebben we gelezen in Romeinen. En dus word gelijkvormig aan het beeld van Jezus. Dat is zijn doel. We zullen samen nog bidden. Vader in de hemel, ik wil u zo danken dat we u hebben mogen leren kennen. Dat jij ons getrokken hebt. Heer, uit onszelf zouden we waarschijnlijk heel andere dingen gedaan hebben. Maar om de een of andere reden had jij uw oog op ons laten vallen. Heer, maar nu jij ons tot u getrokken hebt en jij zijt een heilig God, zegt je ook tegen ons, wees heilig, want ik ben heilig. En op een andere plaats staat, word dan heilig. Help ons daarmee, Heer. Help ons om heel regelmatig die 5 vragen af te vragen. Of we het wel doen op de goede manier. Zodat die vrucht van de geest die in ons al is, dat die ook tot groei kan komen. Dat die tot bloei kan komen. Heer, want dat is de eigenschappen van een vrucht. Ze moet groeien, groter worden. Zodat de mensen aan ons kunnen zien dat we inderdaad anders zijn. Heere, wilt u zo één ieder zegenen die hier is vandaag. Ook hen die er vandaag om welke reden niet bij kunnen zijn. Heere, wilt u ook bij hen zijn. Dit vraag ik in uw eigen naam. Amen.